that's what we're here
for. Right. Very good. Very good. I have the effect of the total difference. Yes, I got it. Got it. Goedemorgen, ik wil met jullie, dat staat er al, hebben over, over vier bijzondere vrouwen. En dat is het begin van het Nieuwe Testament, daar wil ik met jullie over hebben. En echt dus het allereerste hoofdstuk van het allereerste boek van het Nieuwe Testament. En dat boek, dat hoofdstuk is een bijzonder hoofdstuk, want het is gewoon een, het eerste woord zegt wel, geslachtsregister. Nou, is dat niet de meest interessante en opwekkende literatuur die je misschien kunt voorstellen. Maar, daar staat toch iets, daar staat iets bijzonders in. Zeker helemaal in dat allereerste begin. Zo'n geslachtsregister heeft natuurlijk een doel. En ik wil proberen om in ieder geval iets uit te halen voor onszelf. Het geslachtsregister begint met een overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Daar gaat het om. Jezus Christus is de zoon van David en die is weer een zoon van Abraham en wij gaan dat even aantonen. Doordat we zeggen Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Sarah en Tama. Peres verwekte Hesron. Hesron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boaz bij Rachab. Boaz verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. En David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. En daarna gaat het een hele poos verder. Daar is iets raars mee aan de hand met dit verhaal. Eerste plaats, wanneer je het hoofdstuk uitleest, dan staat er dat de schrijver er nadruk op legt dat er 14 generaties zijn van Abraham tot aan David. Dan 14 generaties van David tot aan de ballingschap. En dan 14 generaties van de ballingschap tot aan de geboorte van de Messias. En als je nou de details bekijkt, dan denk je, dat zijn wel geslachten. Hij verwekt het woord, het is wel een namenlijst met 14 namen. Maar dat is niet per se precies vader en zoon. Dus daar is naar een doel toegeschreven. Het doel is om te laten zien, Jezus komt voort uit Abraham, komt voort uit de lijn van David. En de hele lijn wordt gegeven. En we doen dat netjes in 14. 3 keer 14, maar we slaan her en der wat mensen over. En dan denk je, dan slaat hij vaste mensen over waarvan je het eigenlijk liever niet over wilt hebben. Want hè, die niet zo mooi staan in je lijn. Als je dan zo'n lijst opstelt, dan laat je de mensen uit die je misschien niet zo aardig vinden. Of waar je denkt, daar ben je niet zo trots op. Dat klopt niet helemaal, dat stukje staat hier niet op. Maar bijvoorbeeld in de lijst van koningen van David tot aan de ballingschap. Daar staat over Manasse tussen. Dan kun je die moeilijk missen. Manasse is de koning die langs geregeerd heeft, 50 jaar. En is ook de koning die de meest grote gruwelen heeft gedaan in het hele koninkrijk van Israël. En zich bekeerd heeft. Dat wil je wel. In het eerste stukje, en daar wil ik het eigenlijk met jullie over hebben. In het eerste stukje staan vier vrouwen. En dat is best wel raar. Niet dat de vrouw laat pas komen, dat is logisch. Maar het is raar dat ze hier staan in deze lijst. Dat is niet iets wat je standaard hebt in dit soort lijsten. Dus als ze erin staan, dan heeft dat misschien wel een betekenis. Wat zou dat dan kunnen betekenen? En het heeft iets te maken, wat jullie proberen te laten zien, het heeft iets te maken met het hart van God. Het heeft iets mee te maken dat God er belang bij heeft. Dat in de stamboom, dit is trouwens de stamboom van Jozef. Als je de stamboom van Maria wilt zien, moet je naar Lucas toe. Dit is de stamboom van Jozef, want dit gaat erom dat hij een afstammeling is van Jozef, die een afstammeling is van David, die een afstammeling is van Abraham. En dat hij dus de rechtmatige troonpretendent is binnen Israël. Want dat ging vanaf de mannelijke lijn. Er is iets raars in de Bijbel in dat opzicht. Hè? Dit gaat helemaal vanaf de mannelijke lijn. Maar als het gaat om wie is nou lid van het volk van God, dan gaat het om de vrouwelijke lijn. Want de rabbies zeiden altijd al heel simpel. Die hadden daar een heel eenvoudig idee over. Wanneer hoort iemand bij het volk van God als hij uit een Joodse vrouw geboren is? Want, zeiden ze, de moeder is helder. De moeder is zeker. Dat je een Joodse vader hebt, zegt niks over je afstamming. Zeiden de rabbies. Ja? Dus vandaar dat het in de moederlijke, in de vrouwelijke lijn hoor je bij, ben je een Israëliet. Maar in de mannelijke lijn ben je een, hoor je hierbij. Dus dit is de lijst van Jozef. Ja, Jozef. Daar zitten vier vrouwen tussen. Tamar, Rachel, Rut en de vrouw van Uria. Het ziet er zo uit. Ja, en we hebben hier Juda. Ja, we beginnen hierboven. Heb je natuurlijk de aartsvaders. En we weten dat bijvoorbeeld het idee van we gaan trouwen met een Kanaanitische vrouw, dat viel niet goed bij Jacob. En dat viel, Jacob die had daar enorm moeilijk in. Hij moest al reizen ver weg naar zijn oom om daar een vrouw uit zijn eigen familie te pakken. En ondertussen zijn zonen deden het wel. En Juda trouwde met Shua de Kanaanitische. En dan is er een heel ervaren vrouw. Hij krijgt zonen en die zoon die huwt je uit aan Tamar. En op een of andere manier is er iets mis met die zoon en dat huwelijk en weet ik veel. Maar God doodt er. En dus moet zijn broer Onan zijn plek innemen. Dat was nou eenmaal de traditie. Want wie moet er alles voor die vrouw gaan zorgen? Dat moeten de kinderen zijn, dus dat was een beetje de sociale context. Onan, die wil dat niet. Die denkt, ik ga geen zonen voor mijn broer op de wereld zetten. In naam van mijn broer, die sterft ook. En dan denkt Juda, dit is niet goed met die vrouw, dit is niet goed met die vrouw. En die weigert haar verder nog van een man te voorzien. Uiteindelijk komt Juda, daar gaan we straks over hebben, wordt Tamar de vrouw van Juda. Daar, dus dat is een hele merkwaardige zaak. Dat is iets wat je niet helemaal in je familiekronieken moet laten opschrijven. Dat is niet iets waar je heel trots op bent dat je dit overkomen, dat je dit gedaan hebt. Dan krijg je Juda of Tamar, die krijgt Peres. Dan krijg je hier een heel stuk tussen. En dat is de 470 jaar dat Israël in Egypte heeft gezeten. En onderdrukt is geworden en slavernij heeft gehad. En dan komen ze door de woestijn. Komen ze bij Jericho. En dan heb je hier Rahab. Maar dat was ook misschien niet de allerbeste figuur. Later de reformatoren en zo. En daarna die riepen dan het is een hoer. De vroegchristelijke en de rabbijnse geleerden zeggen. Het was niet zozeer een hoer, het was meer een herbergierster. Maar ja, de vraag als vrouw te hebben, gierster, of dan allemaal helemaal koosje was wat daar gebeurde, dat kun je afvragen. Maar Rahab op de muren van Jericho verbergt de verspieders, gelooft in God, haar leven wordt gespaard, zij trouwt met Salmon en krijgt Boas. Boas trouwt met Rut, de Moabitische. Dat mocht helemaal niet. Tot in het tiende geslacht mochten ze niet in de vergadering van Israël komen. In het volk Israël worden wij toegelaten. Daar mocht helemaal niet. Want de Moabieten hadden de Israëlieten tot afgoderij verleid. Op aanraden van, hoe heet die man, Jezus? Bileam. Op aanraden van Bileam hadden de Moabieten met hun vrouwen zich verzwaard aan de Israëlieten. Die zitten tot afgoderij gedaan en zo. Dus de Moabieten mochten niet in de vergadering van Israël komen. Wat zie je hier? Rut, de Moabitische, trouwt met Boas en wordt de oma van David. Dus wat hier gebeurt, dit kan helemaal niet. Als je dit. Dat is heel raar. Dus God verbindt zich met mensen die zijn uitgesloten van de gemeenschap. Dat is eerst van de eerste dingen die als je leest in het Nieuwe Testament, waar het mee begint. Een geslachtsregister waarin staat en waar God het ook niet onder de tapijt veegt. Mijn zoon is geboren, is nakomeling van Abraham, is nakomeling van David. En daar zitten allerlei zaken tussen die zijn uitgestoten. Want God ziet het hart aan. En hij schaamt zich daarvoor niet. En dat doet mij dus denken aan deze tekst. Aan die tekst uit Hebreeën. Hij die heiligt, God zelf. En zij die geheiligd worden, wij, de mensen. Want laten we nou niet roepen, wij zijn allemaal heilig. Oh, die Rutte, oh, die Rachab, en oh, die weet ik veel. Laten we nou niet roepen, dat is een beetje zoals wij zelf zijn. En God verbindt zich met ons. Want hij die heiligt, God zelf, en zij die geheiligd worden, hebben één en dezelfde oorsprong. En dat maakt het zo mooi. Onze oorsprong is, wanneer we tot geloof komen, veranderd. En daarom schaamt hij zich er niet voor hem zijn broeders en zusters te noemen. Nou, laten we eens kijken. Tamar. Tamar is een raar verhaal. Tamar is een Kanaanitische zoon, de vrouw van Er. En dat is nu de zoon van Juda. En als op een gegeven moment Juda haar weigert van een man te voorzien die nodig is, opdat zij anders als ze oud is, ergens moet ze onderdak. Dat is zoals het gaat in die familie. Dat gaat in die dingen. Als hij dat weigert, dan gaat Tamar zich als hoer verkleden, aan de kant van de weg zitten. Als Juda dan met zijn vriend, de Kanaanitische vriend, dan langskomt op weg naar zijn kudde die hij moet scheren. Dan ziet hij daar Juda, de grote Bedouïne vorst, ziet daar dat hoedje zitten en denkt, oh. En die gaat daar naartoe. Hij weet niet dat het zijn eigen schoondochter is. Ja, hij geeft haar zijn zegelring en zijn staf als onderpand, want zij zou dan een geitenboekje krijgen voor de daad. Oké. Hij gaat verder, niks aan de hand. Hij gaat verder. En hij, rechtvaardig als hij is, stuurt inderdaad een knecht met een geitenbokje op naar die hoer, hè, om haar te betalen en zijn zegelring en zijn staf terug te halen. Er is geen hoer. Er is helemaal niemand. Nou ja, zegt Juda, ik kan mij toch schelen. Ik heb een plicht gedaan. Ik ben eerlijk geweest. Zij is met mijn zegelring en mijn staf vandoor. Haar probleem. Dan blijkt Tamar zwanger. De wereld is te klein. Daar is Juda. Hoe is het mogelijk? Mijn schoondochter. Oh. Allemaal van zo'n. De hypocrisie ten top. Hij is ook niet in het geniep, zeg maar, naar de hoeren gegaan. Dat deed hij. Dat was heel gewoon. Ja, hij mag dat. Maar zijn schoondochter. Oh. Zij stuurt. Als hij komt om haar publiekelijk te doden, terecht te stellen, laat zij hem zien, kijk eens, dit is van de man van wie ik zwanger ben, deze zegelring en deze staf. Goh, kent u die misschien? En dan zegt u daar, jij bent rechtvaardiger dan ik. Jij hebt niet opgegeven, jij wilde per se bij, je had ook en hij kunnen zeggen, nou, die rare buitenlanders, die komen daar van Ur vandaan, van vroeger, hoor je niet, tweede generatie autochtonen, wat zijn er voor rare mensen, ik ga gewoon naar mijn eigen volk en ik ga, heeft ze niet gedaan. Nee, zij wilde erbij horen. Desnoods dan maar op deze manier. En hij neemt haar tot eigen vrouw. En dan worden die zonen geboren. En dit punt is een keerpunt in het leven van Juda geworden. Daar ben ik van overtuigd. Dit is een moment dat Juda echt op een gegeven moment voor zichzelf tot de conclusie gekomen is, er is iets mis met mij en ik moet veranderen. Want het is dezelfde Juda die dit doet, dit hoofdstuk van Tamar. Dat staat tussen het moment in dat Juda aan zijn broer zegt, waarom zouden we Jozef doden? Laten we verkopen naar eerst naar Egypte. En Jozef wordt naar Egypte verkocht. En het hoofdstuk dat de broers naar Egypte moeten om brood te kopen. En ze voor Jozef staan en Juda borg is voor zijn jongste broertje. En daar komt het moment uit voort dat hij voor Jozef staat. En Jozef zegt, jullie broer blijft hier, want hij heeft gestolen. Ga jullie maar naar huis. En Juda zegt, mijn heer de koning, mag ik iets zeggen? Ik ben borg geworden voor deze jongen. En mijn vader die is nog niet over de verlies van onze andere broer. En ik ben borg geworden bij mijn leven. Ik zou het verdriet van mijn vader niet kunnen aanzien. Neem mij maar en laat de jongen gaan. Daar is het leven van deze man, die er geen been in zag om naar de hoeren te gaan, maar zijn eigen schoondochter wilde terechtstellen omdat ze met een man, met een andere man naar bed gegaan was. Daar is het leven van deze man veranderd. Door haar, door dit. En zij, deze vrouw, die zo erbij wilde horen en die niet aan de kant ging en die desnoods wel maar zich te schande maakte, zij komt in de stamboom van Christus. Weet je, Rachab? Rachab hoorde bij een volk en dat de opdracht was, er mag niemand in leven blijven. En de enige uitzondering van wij weten dat ze zijn, is Rachab. Die, nou ja, die de verspieders heeft verborgen. Dat was een herbergierster, misschien een bordeel. Ze was misschien niet van al te beste komaf, dat weet je niet. Maar ze hebben ook opgenomen in de voorvaderen van de Heer. Waarom? Omdat zij geloofde. Omdat zij zei, dit, jullie God heeft jullie dit beloofd en ik wil bij jullie horen. Jullie gaan dit doen, jullie God gaat jullie dit geven en spaar mij, want ik wil dit meemaken, ik wil erbij zijn. En daarom is zij gespaard en daarom is zij blijkbaar getrouwd met iemand uit de stam van Juda en daarom is zij blijkbaar opgenomen in de stamboom van de Heer Jezus. Want zij wilde erbij zijn. En ik hoor het, ook zo'n merkwaardig verhaal. Want Bileam, de Moabiet, heeft Israël tot valstrik geweest. En is een streng verbod, tot in de tiende zelfs nooit, mochten er Moabieten in de vergadering van Israël komen, tot het volk van Israël worden toegelaten. Mocht niet. En dan komt Rut. En Rut kiest voor God. Net andersom, hè, als bij het verhaal van Bileam. In het verhaal van Bileam komen de Moabitische vrouwen en die gaan met de Israëlieten jonge mannen trouwen en zich vermengen en brengen hem tot afgoderij. Bij Rut is het precies andersom. Ik weet niet of je wel eens gelezen hebt in het verhaal van Rut, maar als Rut met Naomi daar staat en Naomi zegt, wil jij niet weggaan? Dan zegt Rut, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God en waar u sterft, daar wil ik begraven worden. Dat is de volkomen doorhakken van de banden met je geboorteland en met je geboortegrond. Heel veel mensen, en dat kan ik me wel voorstellen, die komen naar Nederland vanuit een verre land, leven hier, maar hebben toch de behoefte om in ieder geval nog in hun vaderland begraven te worden. En heel veel Nederlanders hebben datzelfde, die willen toch nog, hè? Dat is heel gewoon. Maar bij Rut is het net andersom. Die kapt dat volledig af. En die heeft daar volledig voor gekozen. En ik denk dat dat de reden is dat zij de grootmoeder is, heeft mogen worden, zou ik maar zeggen, van David. Maar als je een stamboom opschrijft en je zou dit, zeg maar, neerschrijven, dan zouden mensen kunnen zeggen, dit mag helemaal niet. Die Obed, die hoort helemaal niet bij de Israëlieten. Want zijn moeder is een Moabitische. Dus hij hoort er niet. Wat doet hij hier? Laat hij teruggaan naar zijn eigen land. En die David, nou ja, we kennen alle, ja, dat denk ik toch wel, een beetje hetzelfde idee. Dat is daar dus niet gebeurd, maar we kennen allemaal misschien nog wel de ophef in Amerika over of Obama wel of niet op Amerikaanse grond is geboren, of die wel of niet Amerikaan is en wel of niet president mag worden, de hele birthing toestand en zo. Dat had hij hier met heel veel recht gewoon gekund. David had, als je Deuteronomium en als je Numeri erbij pakt, nooit koning mogen worden. Maar God zegt wel degelijk. Ik reken hem tot mijn voorvaders. Fantastisch, hè? En heb je de vrouw van Urias. Ik vind dat op zich een hele mooie, dat het er zo staat. Er staat niet bij al die anderen aan de eigen naam. Hier staat niet Bathsheba. Want eigenlijk wil God zeggen, Bathsheba is nooit de vrouw van David geweest. Zij, ja, is een Hittitische, ook een buitenlander. Ze heeft een volkomen onwettige relatie met David. Wat ik krankzinnig vind, maar wat wel waar is. Ze trouwt met de moordenaar van de man. De man die opdracht geeft om een man te vermoorden, daar trouwt zij mee. En uiteindelijk wordt zij de moeder van de man die in de hele Bijbel staat als symbool van de vredevorst. Salomo, de grote koning, rijkdom. Waar David staat als symbool voor de Heer Jezus, als Messias, de overwinnende koning, die zijn rijk vestigt en die zijn koningschap vestigt over de hele aarde, zal ik maar zeggen, staat Salomo symbool voor de Messias, voor de Heer Jezus, als de vorst die heerst in 1000 jaar. En zijn moeder is de vrouw van een vriend van David. En bijzonder. En wat ik zo bijzonder vind aan dit hele verhaal, als je dit leest, is eigenlijk dit. Dat God de regels die hij zelf opstelt, hanteert op de manier zoals ze bedoeld zijn. Dat zegt de Heer Jezus ook al, de mens is voor de Sabbat en de Sabbat niet voor de mens. Dus God schrijft dingen op in de Bijbel en geeft ons aanwijzingen, maar hij wil niet dat wij die gaan doen als een soort letterknechterij, als slavernij, als weet ik veel, of dat hij ook niet zegt van, nou ja, het kan ook niet zo gek veel schelen, want in andere momenten lees ik, hij is wel degelijk heel erg rechtvaardig. Maar God hanteert zijn regels en hij kijkt naar het hart van de mens. Hij kijkt naar jouw hart, hij kijkt naar mijn hart. En hij begint het Nieuwe Testament met het idee van in mijn geslachtsregister, daar staan deze mensen en ik hecht eraan om deze mensen deze namen te noemen. En ik heb er niet de behoefte aan om de schijn op te houden, of ik heb er niet de behoefte aan om te laten zien hoe groot ik ben. Het gaat er mij niet om te laten zien dat als hij komt, als God komt in zijn schepping, dat er dan enorme lichten zijn en enorme paleizen en enorme wereldrijken en weet je wat allemaal. Daar komt hij niet. Hij komt in zijn stamboom met een paar morele dieptepunten aanzetten. We hebben het al over gehad over Manasse. Bijvoorbeeld. Dus hij kiest ervoor om niet puur een afstamming van Abraham te zijn. Als God had gekomen en bij Maria komt, dan komt hij bij het meisje langs deze afstamming. Als hij bij Jozef, haar verloofde, komt, dan heeft hij deze afstamming. Hij had op datzelfde moment in die hele familiestamboom die daar was, zich had ontvouwd, misschien wel een ander pad kunnen kiezen. En dan was het allemaal wat netter geweest. Dan hadden de mensen wat minder aanmerkingen kunnen hebben. Dat heeft hij niet gedaan. Niet omdat hij niet had gekund, maar omdat hij niet wilde. En misschien ook wel omdat hij aan jou en aan mij wilde laten zien. Mij gaat het niet om het feit dat het allemaal om de uit aan de buitenkant, of het allemaal zo mooi in elkaar zit. Mij gaat het om het hart van de mensen. Mij gaat het om dat hij zich aan mij verbinden wil, aan ons, aan jou, aan mij, aan mensen. Aan mensen die misschien wel, net als Tamar, niet van plan zijn om zich te laten afschepen. Die, ook al worden we door allerlei mensen een beetje aan de kant gezet, en wordt er tegen ons gezegd, ja maar, jij hoort er eigenlijk niet bij, of weet ik veel. Maar die zeggen, ja, ik wil bij God horen. Zoals Tamar, en ook al kost mij dat mijn reputatie. Ook al is het, staat het stom dat mensen roepen, ben jij christen? Ik dacht dat jij kon nadenken. Dat kan. Nou, dat is heel gewoon. Je hoort van mensen die op een gegeven moment ergens komen als je aan het studeren slaat of op school bent of in een bedrijf bent, en als je dan zegt dat je christen bent, dat ze zeggen, ja, hoe kun je dan ooit wetenschap bedrijven, want dat hoort niet, dat kan nooit samengaan, want dan kun je niet geloven, hoe je dat dan langs naast je neer te leggen, al die fabels. En dat je dan toch zegt, ja, dat kan wel waar is, maar ik hoor erbij. Ik wil erbij horen. Zoals Tamar. Ook al kost dat mijn reputatie, ook al kost dat alles, dan moet ik door het slijk. Aan mensen die, zoals Raga, rekenen op de genade van God. Die weten, de hele boel hier gaat de grond, is de hele maatschappij ligt in de put. Maar God is genade. En er is maar één persoon waar ik bij moet zijn. Er is maar één plek waar ik kan en waar ik bij wil zijn. Of die me nu aanneemt of niet, dat is God. Zoals zij die verspieders verborg en ze weer liet gaan. En ze wegstuurde. Omdat ze wist, God is met hen. En ik wil bij hen zijn. En of dat nou betekent... Wat dat voor mij betekent en mijn familie, dat zien we dan allemaal nog wel. Maar ik wil bij hem niet. Of mensen zoals hun, die weten dat ze uit een land komen wat ze horen er niet bij. Ik ga naar een land en daar is de wet dat ik nooit staatsburger mag worden. Nooit. Maar er is maar één plek waar ik wil wezen, dat is daar. Want die God, dat is mijn God. Dat volk is mijn volk. Of ze mij nu accepteren of niet, het interesseert me niet. Daar wil ik zijn. En soms heb je dat soort dingen in je leven. Dat je misschien wel denkt, ja, het kan wel zo zijn. Maar God, of ik nu bij u hoor, of ik nu mezelf tegenval, of u tegenval, of de anderen tegenval, of de anderen vallen mij tegen. Kan me allemaal niet schelen. Ik wil bij u zijn. Want bij u is overvloed van leven. Bij u is de waarheid. Zoiets, dat soort mensen, dan weet je dat God zich aan jou wil verbinden. Of misschien zoals Bathsheba, die heel goed weten dat ze daar in het paleis rondhoppelt en rondloopt, terwijl iedereen weet dat ze, nou ja, de vrouw van Uria is, dat er iets niet in de haak was, en of dat nu van haar uit was, of van David uit, of met wederzijds goed vinden, of hoe dan ook allemaal. Daar kun je een heleboel dingen over vertellen, maar één ding weet je. Zij was daar. En zij was verbonden aan David. Zij was verbonden aan... En God heeft haar, als het ware, in zijn armen gesloten, in zijn hart gesloten. En haar zoon is samen geworden. Niet één van de vele andere zonen. Maar haar zoon. Want wat zij met David had, was blijkbaar uniek. Dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. Over deze paar vrouwen. Over die eerste paar versen uit het eerste hoofdstuk van het eerste boek van het Nieuwe Testament. Waar, als je er overheen leest, denk je, nou ja, dat staat er al allemaal. Als je wat dieper ingaat, denk je, heel wat vreemd, daar staan deze namen zomaar tussen. En als je dan gaat nadenken over wie zijn dat dan, dan laat het misschien wel iets zien van wie God is. Wie het hart van God is, wat er in het hart van God is. En misschien laat het ook wel iets zien van de achterliggende reden waarom God zich mijn God wil noemen. En zich niet schaamt voor mij en voor jou en voor ons. Dat wat we er al van gemaakt hebben. Omdat hij in ons hart kijkt. En weet dat we in de grond van de zaak wij bij hem willen horen. Dat we naar hem verlangen. En dat hij dan zegt. Mensen kunnen er misschien van alles van vinden. En ze kunnen misschien zeggen, er is van alles mis met jou en mij. En met ons. Maar ik identificeer me met jou. Jij mag bij mij horen. Ik schaam me niet voor jou. Ik zal nooit roepen, ach, die Tony Lievers. Ja, hij hoort er wel bij, hij hoort er wel bij, maar ja, hij had het liever gehad van niet en zo. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij van jou ook niet. En dat zegt hij ook niet van ons als geloofsgemeenschap. Hij kiest voor ons. Hij had het niet hoeven doen. Maar hij doet het. Omdat hij jouw hart heeft gezien. Omdat hij mijn hart heeft gezien. En omdat hij ziet dat we hem lief hebben. Niet omdat we anders, nou ja, straf krijgen. Niet omdat we anders allerlei ellende op ons afkrijgen. Niet omdat we, als we met hem gaan, het leven een stuk makkelijker en zonniger wordt. En het nooit regent als wij op straat lopen. Niet om dat soort zaken. Maar wij willen bij hem, omdat we van hem houden. Dat we voor hem hebben gekozen. En misschien dat we dan ons kunnen spiegelen aan die vier vrouwen. Aan zo'n Tamar. Aan zo'n Rut. Aan hem. Die kozen om bij het volk van God te willen horen. Of het dat nou alles kostte of niet. Amen.
Wil je nog even bidden, Tom?
Vader, als ik over u nadenk, over uw hart, over uw beweegredenen, over wat u heeft gedreven om dingen te doen, dan zijn de hele grote lijnen, die kan ik nog wel vatten. Dat u een schepping heeft gemaakt, dat u daar mensen in heeft gezet, dat u daarin heeft laten zien dat uw hart liefde is, en dat er uiteindelijk het erom gaat dat uw zoon in al zijn grootsheid en majesteit en morele schoonheid zal schitteren. En dat wij daarin samen met u ons mogen verheugen. Maar zodra het dan naar de details gaat, en zodra daar mijn leven ergens bij komt, dan staat mijn hoofd stil, dan begrijp ik het niet, dan ben ik het helemaal kwijt. Want dan begrijp ik niet hoe u het over uw hart heeft kunnen verkrijgen om mij daarin te nemen. En als ik kijk naar de geschiedenis van de christenheid, wat we allemaal gedaan hebben in uw naam, ik begrijp er helemaal niets van. En dan ben ik zo blij dat in het eerste hoofdstuk, dat er dit staat. Dat u niet kan schelen wat de reputatie is van de mensen met wie u omgaat. En het niet kan schelen wat de reputatie is van de mensen die in uw stamboom staan, in de stamboom van uw zoon staan. Maar dat het gaat om hun hart. Om wie ze zijn. En om wat ze voor u hebben gevoeld. En in dat opzicht ben ik zo blij dat ik daar dan mijn naam, mijn kleine naamje tussen mag weten. En ons naamje, dat we dat allemaal mogen invullen daar. Omdat we u kennen. Omdat we van u houden. Omdat we iets van uw schoonheid zien en iets van de prachtige persoon zien van de Heer Jezus. En dat dat voldoende is om alles om ons heen los te willen laten. om voor hem te kiezen en bij u te mogen horen. Dank u wel daarvoor. Amen.